Macro, dit boot.
Want daar is hij dan voor het laatste macro-economische nieuws. Arno Boot, goedemiddag.
Thomas, goedemiddag.
Oh, wat hebben we toch veel te bespreken. Hè? We hebben Enrico Letta die iets zegt over de Europese interne markt. De oorlogseconomie waar VNO-NCW een groot punt van maakt. De verwachtingen van het IMF.
Oh. Ja, het is een hele vermoeiende week. En dan misschien ook een hele lange uitzending. Hè? Laten we gewoon de komende 5 uur er even voor uittrekken. Hè? Dat is een beetje jammer van al die andere gasten.
Dan komen we nog tijd tekort.
Ja. Nee, het is een hele drukke week. En laten we misschien eerst even samenvatten de week. Ja, Enrico Letta, voormalig Italiaans premier, is met een rapport gekomen over hoe die Europese Unie beter kan functioneren. Die interne markt beter kan functioneren. Op zichzelf staan daar hele zinvolle dingen in. Hè, dat de kracht van de economie moet omhoog. Kapitaalmarktunie, dus de financiële markt in Europa, moet eindelijk een keer een beetje over de grens gaan werken. Dan neemt die bank de dominantie van banken ook af. Zo'n heel aantal aanbevelingen. Laat weer eens zien dat op het moment dat je... Ja, hij is toch ook... Italië heeft goede economen. Het geldt ook voor Frankrijk. En Letta heeft daar toch redelijk goed naar geluisterd. En dat laat toch een beetje zien dat naarmate het land dieper in puin ligt, ze betere economen hebben. En dan kun je nagaan denken over de correlatie of de causaliteit.
Want we krijgen Draghi ook nog met een rapport, hè?
Draghi ook. En ongetwijfeld komt daarna een Fransman. Dus naarmate de eigen economie slechter draait, komen de goede adviezen uit die landen. Maar dit was niet het enige. Dit was weer misschien even heel snel, want we moeten natuurlijk naar die box 3 toe in Nederland, hè, die er ook direct mee te maken heeft. Daar komen we op. Het gaat in ieder geval over uitvoering van beleid. En we weten, als het concreet wordt, uitvoering van beleid, dan hebben we het over de echte zaken. De IMF kwam met zijn belangrijke economische rapportage, de World Economic Outlook. Eigenlijk vergelijkbare boodschap, namelijk de kracht van de economie moet omhoog. De resilience, de veerkracht. Stop met het gooien met geld. Dat stond er nadrukkelijk in. En we hadden VNO-NCW, Ingrid Thijssen, die op zich een heel verstandig interview gaf. Wat eigenlijk ook ging over de veerkracht van de economie. En dat bedrijven daar een belangrijke rol vervullen in die veerkracht van de economie, ook gezien de grote schokken.
Zij noemt dat weerbaarheid inmiddels, hè?
Veerkracht. Ja.
Resilient. Maar ze noemden het ook oorlogseconomie, daar moeten we ons op voorbereiden, hè? Van de kleurpotloden naar de kogels.
Ja, daar moet je even over nadenken of dat is lastig om je daarop voor te bereiden. Want je kunt niet alvast de kleurpotloden aan de kant leggen en alvast kogels gaan maken. Dat doe je of doe je niet. Op het moment dat er een echte oorlogseconomie is, dan is er vanuit de staat, vanuit de overheid, zijn er allerlei instrumenten om die economie die kant op te duwen. Nadrukkelijk die kant op te duwen. Maar dan hebben we echt oorlog. Wat haar boodschap was. Dit was een beetje de kop boven het verhaal geworden, omdat ze zich in een bijzin waarschijnlijk daartoe liet verleiden. Is dat die veerkracht, de weerbaarheid van het bedrijfsleven is heel belangrijk. Want dat is, gegeven onzekerheden, wil je dat bedrijfsleven optimaal kan inspelen op een situatie die zich gaat voordoen. En weerbaarheid, veerkracht is wat bedrijfsleven sterk maakt.
We gaan echt nu, Arnoud, want anders dan snijden we onszelf in de vingers, naar die box 3 discussie. Zijn al jaren nu over aan het discussiëren. We hebben nu een paar minuten om het op te lossen. Let's go.
Ja, een paar minuten om het op te lossen. Thomas, wat de box 3 discussie is natuurlijk, is wij willen in een belastingssysteem dat vermogen en dat rendement op vermogen en vermogensaanwas, dus de waardestijging van vermogen, dat belast wordt. We zijn in Nederland eigenlijk het land wat relatief vermogenswinsten heel weinig belast. En dat is onwenselijk, want we belasten arbeid, het werken dus heel zwaar. Maar je moet natuurlijk die vermogensaanwas belasten op een redelijke manier. En dat doen we niet. En dat is de hele discussie. Want vermogensaanwas, vermogensrendement, vermogenswinst, hoe je het ook allemaal maar wil noemen, hoe belast je dat? En we hebben dus pogingen gedaan om het maar forfaitair op te lossen in het verleden. En forfaitair betekent, laten we uit de lucht een rendement pikken en daar heffen we dan belasting over. Uiteindelijk is dat helemaal teruggeblazen, omdat de belasting, het forfaitair rendement, in geen verhouding meer stond tot in ieder geval het negatieve of het nul rendement wat je op banktegoeden kreeg.
Het gaat nu weer over die verhouding tussen wat je fictief eventueel heft en daadwerkelijk een rendement realiseert.
Klopt, dus er zijn tussenoplossingen voor verzonnen. Want aandelen geven gemiddeld genomen een hoger rendement. Maar niet voor iedereen. Dus elke keer loop je vast. Eigenlijk op Europese wetgeving. Dus ook het advocaat-generaal van de Raad van State. Die telkens de minister terugfluit. En nu ook weer terug gaat fluiten. En daar zitten we nu al lange tijd in. Je weet ook nog de hele discussie. Want die gaat nadrukkelijk over belastingmoraal. Dat als je niet op tijd protest had aangetekend een aantal jaren geleden. Bezwaar had aangetekend. Dat die aanslag bleef staan. Waardoor de verstrekte onredelijkheid ontstond tussen mensen die maar alvast bezwaar hadden aangetekend en mensen die niet. Dus het gaat ook nog meer fundamenteel. Het gaat niet alleen over hoe hef je efficiënt belastingen, maar het geldt zelfs over het moraal, het belastingmoraal. Dus het is heel belangrijk.
Maar ze zijn nu helemaal zat daar in Den Haag. Hè? Een vermogensdebat volgens mij afgelopen
week. Er is niks
uitgekomen. Ze kwamen er niet uit, dus ze luisteren nu met extra aandacht naar jou.
Ja, dus nu was er dus een poging om toch in ieder geval dat het met ingang 2027 het iets kan ingevoerd kan worden wat lijkt op het belasten, het echt belasten van werkelijke rendementen. En dan zou je op liquide, dan zou je gewoon al ook de aanwas, hè, dus de koersstijgingen kunnen gaan belasten. En op illiquide zou je dat doen op het moment dat het gerealiseerd werd, dat je huis verkocht. En op het moment die winst. Nou, dat is heel ingewikkeld. Er liggen allerlei dingen tussenin, grijze gebieden. En hoe krijg je het in hemelsnaam ingevoerd? Daar liep het hele discussie dus op vast. En ja, daar stonden we 3 jaar geleden ook. Dus we zijn geen meter opgeschoten. En wat dus de staatssecretaris zei van wij moeten toch langs deze weg door. En in juni moet het er liggen. Want anders kunnen we het in 2027 niet invoeren. Is een buitengewoon riskante strategie. Het gaat namelijk waarschijnlijk helemaal niet lukken in 2027. Overhaaste oplossingen gaan weer tegen problemen aanlopen. Die kunnen we al verwachten. Uitvoeringsproblemen en ongetwijfeld zijn er ook weer juridische problemen. Wat de staatssecretaris ontraden, moeten we juist wel doen. En wat die ontraden was, laten we nu in die hele tussentijd, totdat we het ingeregeld hebben, het belasten van werkelijke rendementen, laten we gewoon een vermogensbelasting introduceren. En vermogensbelasting is, als je 100 hebt, betaal je vermogensbelasting van een noem een percentage, vermogensbelasting. Geen suggestie dat dat een belasting over rendement is, want daar loopt heel discussie op vast. Dus laten we in die tussentijd iets invoeren waar we niet meer over hoeven te discussiëren. En dan zal 2027 voor verandering zal veel te vroeg blijken, maar dan hebben we een systeem wat in ieder geval houdbaar is, totdat in 2038 of 2043 we dat nieuwe systeem kunnen invoeren. Dus ik ontraad echt de volgende kamikaze actie waar het debat gisteren eigenlijk eindigde. Dat zijn kamikaze-acties. Dat gaat mislukken. Daar mag je het komende kabinet dus niet mee opzadelen.
Arno Boot, dankjewel. Tot maandag.